En wij gaan de laatste keer naar de Efezebrief. En ik heb het even nagekeken. De familie is inmiddels iets uitgebreid, heb ik het idee. Maar we zijn ooit begonnen met het bespreken van de Efezebrief op 13 september 2020. Dat was bij mij thuis en... Natuurlijk netjes alle maatregelen in acht genomen, dus met een mannetje of 6-7 geloof ik. Dat is wel leuk als je die als je die studies allemaal nakijkt, dan zie je ook in zo'n startschermpje van YouTube. En dan zie je ook, dus ik zat even te kijken van waar was dat en waar was dat, want ik ben begonnen in mijn eigen... woning, zeg maar. En toen kwamen we op een gegeven moment, hadden we de locatie in Rome. Toen zijn we daar een aantal keren bij elkaar gekomen. En toen kwam daar verandering in. Toen kon en mocht dat niet meer. Nou, en toen zijn we aan het zwerven gegaan, om het zo te zeggen. Een keertje bij Tessa. Een keertje bij Therese, een keertje bij Michel, meerdere keren dacht ik. Een keertje bij Leon nog, dus wel leuk, elke keer een andere achtergrond. en toen kwamen we hier terecht. En hier gaan we voorlopig blijven. Tenminste de... Ja, nou laten we dat hopen, ja. Totdat. Aan alles hier onder de zon zitten, totdat. Maar totdat we boven de zon zijn, zeg maar. Maar we zien het wel. Ik bedoel, het zou mooi zijn als we hier kunnen blijven tot die dag, inderdaad. En anders zien we het ook wel weer, want hij zorgt voor ons. En tot nu toe hebben we altijd een plekje gevonden. Alleen, er zijn nou eenmaal plekken en plekjes. En het is natuurlijk wel fijn als we de gelegenheid hebben om met wat meer bij elkaar te komen. Want hoe meer ziel, hoe meer vreugd is daar dan toch op van toepassing. Ja, en een huiskamer... blijft het toch wel wat lastig sowieso, omdat je niet zoveel mensen kwijt kunt en dat je ook altijd een beetje op hete of half hete kolen zit vanwege mensen die wat te veel mensen naar binnen zien gaan naar hun zin en daar de politie voor bellen ofzo. Dus dat hebben we allemaal achter ons gelaten, hoop ik. En dit is dus de 18e studie over de Efezebrief. De brief heeft 6 hoofdstukken. En dat betekent dat we 1 op 3 hebben gedraaid. Of 3 op 1, hoe je het wilt zeggen. En ik wil het deze keer ook afsluiten. En dus ik zit hier wel een beetje met gemengde gevoelens, hoor, moet ik zeggen. Want ik heb, als ik voor mezelf spreek, dan heb ik echt van elke studie genoten. Wat een fantastische brief is dit. En ik zou net zo makkelijk weer helemaal overnieuw beginnen bij 1 vers 1. Maar dat gaan we niet doen, want er is nog zoveel te bespreken. En wat we de volgende keer of keren gaan bespreken, dat zien we dan wel weer. Ik heb er wel ideeën over, maar... Daar hebben we het nog over. Goed, laten we dan echt gaan beginnen. En even weer de versen lezen die we vorige keer besproken hebben. Dat waren de versen, een tamelijk afgekaderd onderwerp over de geestelijke wapenrusting of de wapenrusting van God. Efeze 6 vers 11 zijn we vorige keer gestart. Dacht ik. Trek de volle wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de diabolos. Diabolos is een Grieks woord, dat heb ik maar onvertaald gelaten. Meestal wordt het vertaald met duivel, maar het is degene die alles doorheen werpt, door elkaar gooit. En de vader der leugen, dus wat hij doet is de waarheid mengen met heel veel leugen. En dan gooit hij de dingen door elkaar en maakt hij het doorzichtig. Verdachtmaker heeft trouwens de Isa interlineair, omdat hij de dingen van God ook verdacht maakt door het door elkaar te gooien. Heeft God niet gezegd dat? Dat dus. Trek de volle wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de diabolos. Want het is voor ons geen conflict of strijd met vlees en bloed, maar met de overheden, met de autoriteiten, met de wereldkrachten van deze duisternis, met de boze of boosaardige geestelijke machten in de hemelen. Neem daarom de volle wapenrusting van God op, opdat jullie bij machten zullen zijn te weerstaan in de boosaardige dag en, wanneer jullie alles uitgewerkt hebben, te staan. Dus vier keer staat hier, er komt er nog een, stand houden, weerstaan of weerstand bieden en staan. Sta dan, omgordende de lendenen in waarheid en aantrekkende het borstharnas van de rechtvaardigheid en schoeiende de voeten met de gereedheid van het goede bericht, het evangelie van de vrede. Terwijl jullie in alles het schild van het geloof opnemen, in welke jullie al de brandende pijlen van de boosaardige zullen kunnen uitdoven. En ontvang als helm de redding en als zwaard de geest, dat is het woord van God. Vorige keer ook op gewezen, dat wijst terug naar geest. De geest is het woord van God. Die dingen worden vaak ook uit elkaar getrokken. Daarom leg ik er nogmaals een nadruk op. Gods woord is geest. Wanneer God werkt, spreekt door zijn geest, dan doet hij dat door middel van woord. En dat zwaard is daar een beeld van. Van dat woord van God. Maar geest, dat is het woord van God. En zoals Jezus zegt in Johannes 6, mijn woorden zijn geest en leven. Het woord, geest, leven. Het is allemaal synoniem. Want in zijn woord is leven. En het is levendmakend woord. Door zijn woord hebben wij leven ontvangen. Het voedt ons ook met zijn leven. Enzovoorts, enzovoorts. En Paulus zegt in 2 Timotheus 3 vers 16 dat heel de schrift door God geademd is, begeesterd, geïnspireerd. Hè? Spireerd, spirit. Begeesterd. Dus in dat woord, dat is geest, dat is leven. Wanneer we de schrift spreekt bijvoorbeeld ook over geestelijke gaven en geestelijke uitingen die er in de beginfase van de Ecclesia waren. Dat zijn ook allemaal uitingen van woord. Hè? Het spreken in tongen en talen, profetie. Nou, die zijn voorbij, daar hebben we het in Efeze 4 over gehad trouwens. En wij hebben dus het woord van God compleet. Alles wat Gods geest te zeggen heeft, dat vinden we in zijn woord. Ontvang de helm als redding en als zwaard de geest, dat is het woord van God. En bid daarbij met elk gebed en smeekbeden, bij elke gelegenheid in de geest. En wees waakzaam daarin met alle volharding en smeekbeden voor alle heiligen. Voor alle heiligen. Hè? Want het is, en ik heb vorige keer gewezen op dat woord gebed. Ik zeg het nu heel kort. Dat woord is opgebouwd uit. Ik laat het zien, dat is makkelijker. Dat woord is opgebouwd uit naartoe. Dat zie je hier. Bel plus hebben. Naartoe geeft een richting aan. Bel, dat is goed, hè? Welzijn, welvaart. En hebben. Je gerichtheid goed hebben, dat is wat gebed is. Je bent gericht op Hem. Ik zeg altijd, daar hoef je niet je handen samen voor te doen en je ogen dicht. Dat kan, dat mag. En je kan een gebed uitspreken, maar dit gaat over een gerichtheid. Wat wij misschien wel een biddende houding zouden noemen. En daarom zegt Paulus ook, bid onophoudelijk. Zorg dat je goed gericht bent. Dat is eigenlijk wat bid onophoudelijk is, andere woorden. Nou, Paulus zegt dus, en bid daarbij met elk gebed en smeekbeden. Dat is dus ik heb vorige keer een opsomming gemaakt van die onderdelen van de wapenrusting. Dit is dus nummer 7, gebed. Bij elke gelegenheid in de geest en wees waakzaam daarin met alle volharding en smeekbeden voor al de heiligen. En dan komen we in het volgende vers, en dat hebben we nog niet besproken. En dan zegt Paulus, ook voor mij. Opdat aan mij een woord gegeven zal worden bij het openen van mijn mond, om in vrijmoedigheid het geheim, de verborgenheid van het goede bericht, het evangelie, bekend te maken. En dan zegt hij, ik lees gelijk even verder en dan ga ik weer terug. Waarvoor ik een ambassadeur ben, gebonden in keten, in een keten. Gebonden in een keten. Om daarin vrijmoedig te zijn zoals het mij bindend is te spreken. Nou, dat is een hele mond vol. En ook een beetje raadselachtig als je dat zo leest. Want Paulus zegt dat hij bidt dat hem, hij vraagt aan de Efeziërs, of aan wie de brief is geschreven, om gebed, opdat aan mij een woord gegeven zal worden bij het openen van mijn mond. En dan ligt hij dat toe om in vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een ambassadeur ben in een keten. Paulus was een ambassadeur in een keten, dus geketend, gevangen. En dat was hij voor het geheim van het evangelie, zegt hij. En dan is de vraag, wat is het geheim van dat evangelie? Nou, daar moeten we het over hebben. Eerst even dit. We weten al uit de brief, 3 vers 1 en 4 vers 1, dat Paulus gevangen was toen hij dit schreef. Ik, de gevangene in de Heer, zegt hij in 3 vers 1, zoiets. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor uw natie. 4 vers 1, zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heer, enzovoort. Dus Paulus was een gevangene. En dat is ook leuk, daar heb ik toen ook op gewezen. Hij zegt niet van de keizer, maar hij zegt ik ben de gevangene van Christus Jezus. Gevangene in de Heer, want hij wist, hij is mijn Heer, hij is mijn eigenaar, hij is mijn bezitter. En God is de plaatser, hij beschikt alles. Dus ook dat ik gevangen ben. Dus Paulus was ten diepste geen gevangene van de keizer, maar hij zat daar omdat de Heer het zo had bedoeld. En hij bidt dan, hij vraagt niet, ja, dat zouden wij wellicht doen, van nou bid alsjeblieft voor me dat ik vrijgelaten word. Nee, daar bidt hij niet voor. Wat hij vraagt is, en dan refereer ik aan het voorgaande wat we net gelezen hebben. Hij vraagt eigenlijk, dan parafraseer ik het, om staande te mogen blijven. Hij vraagt om gebed, om staande te mogen blijven in de strijd die er is. Paulus was een gevangene, maar Paulus wist, ja, die keizer heeft me gevangen. Maar het is geen conflict tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten en overheden en boosheden in de lucht. En hij wist ook ten diepste, uiteindelijk boven al die partijen staat God. Hij is de plaatser, hij is de beschikker en ik ben zijn gevangene. En hij wist dat hij hier niet voor niets gevangen zat. En juist in deze gevangenschap heeft hij deze brief geschreven en nog een aantal waarvan we weten, die we ook rekenen tot zijn waarin hij de meest verheven waarheden bekend maakt. Dat doet hij juist, nou laat ik het even bij deze brief houden die we hebben besproken. Dat doet hij juist in deze brief en juist in een positie van gevangenschap. Wat ook niet voor niets is, maar daar hebben we het in hoofdstuk 3 en 4 over gehad. Dat die gevangenis ook een beeld is van de Ecclesia. Waar Jozef dromen bekend maakt, verborgenheden uitlegt. Maar dat is dubbelzinnig, maar dat, daar hebben we het toen ook over gehad. Maar de strijd die wij hebben, het conflict met niet tegen vlees en bloed, maar de strijd die wij hebben is er eentje van staan blijven, weerstand bieden tegen de aanvallen van de boze. Maar dat is een strijd om te staan en te blijven staan op de belofte die God ons gedaan heeft. En die belofte, of anders gezegd, dat wij staan op ons lotsdeel. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus. Alle beloften die aan Christus gedaan zijn, daar delen wij in. Dat is nu verborgen. Ons leven is met Christus verborgen in God. Maar in de toekomst, wanneer hij geopenbaard zal worden en heel deze schepping aan zich zal gaan onderwerpen en heel deze schepping gaan regeren en besturen, verzoenen enzovoort, daar gaan wij in delen. Want de Christus is niet, ik durf het bijna niet te zeggen, slechts één persoon. Maar is hoofd en lichaam. Wij zijn één lichaam met hem. En dat is de boodschap van deze brief. En dat is het lotsdeel waarop wij staan en wij zouden daarop blijven staan. En de strijd die wij hebben is dat de boze ons aanvalt om ons aan het wankelen te brengen, dat wij van ons lotsdeel afgebracht worden. En daar hebben we die wapenrusting voor. En Paulus was natuurlijk een speciale taak gegeven om, ja, om dat geheim van het evangelie bekend te maken. Ja, daar kom ik zo op wat dat dan precies is. En hij vraagt om dat in vrijmoedigheid te mogen doen. Dat is leuk, want dat woord vrijmoedigheid, dat is opgebouwd uit de woorden alles plus stromen. Dat betekent niet dat je er alles zonder nadenken uitgooit, dat is wat anders. Maar alles wat je wilt zeggen en wat je op het hart hebt, om het zo te zeggen, dat je dat ook vrij uitspreekt. Dat is vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid in het spreken. En Paulus vraagt dus om vrijmoedigheid, terwijl hij een gevangene was en niet vrij was wat dat betreft. Maar hij vraagt ook niet om gebed voor vrijlating, maar hij vraagt om dat hem vrijmoedigheid zou gegeven worden bij het openen van zijn mond, om het geheim van het evangelie bekend te maken. Nou, wat is dat geheim van het evangelie? Daar was hij een ambassadeur voor, in een keten, om daarin weer dat woord vrijmoedig te zijn, zoals het mij bindend is te spreken. Dat is ook leuk, toch? Hij zat gevangen in een keten, was gebonden. Hij vraagt om de opening van zijn mond, hè, open. Dat is juist het tegenovergestelde van gevangenschap. En ook vrijmoedigheid in het spreken. Wat natuurlijk ook een contrast is met de gevangenschap. Maar het is hem bindend om dat te moeten spreken. Want God had hem die taak gegeven. Hij was wel degelijk gebonden. Hij was een afgevaardigde van Christus Jezus. Dus hij kon ook niet anders. Vandaar dat het hem bindend was om dat te mogen spreken. Nou, Paulus was een ambassadeur voor het geheim van het evangelie. Ja, ik moet het stap voor stap doen. Ik ga eerst uitleggen wat een ambassadeur is, want dat moeten we ook weten natuurlijk. Ik heb dat even opgezocht. Want wij kennen dat begrip nog steeds natuurlijk, een ambassadeur. Wikipedia, kennen jullie allemaal. Alles wat daarop staat is waar natuurlijk, dus ik haal het graag aan. Nee, maar dat is natuurlijk een kwinkslag. Maar dit klopt wel aardig. Een ambassadeur of ambassadrice, dat moet je er tegenwoordig natuurlijk bij zeggen. Anders krijg je ruzie met de Bond van Feministen. Een ambassadeur of ambassadrice, trouwens moet dat ook niet genderneutraal dan. Want jongen, dat Wikipedia ook. Dat is ook, dat is helemaal niet. Oh. Nee. Een ambassadeur of ambassadrice is een persoon die de regering van zijn of haar land vertegenwoordigt bij een ander land of bij een internationale organisatie, bijvoorbeeld de NAVO of de Verenigde Naties. Formeel vertegenwoordigt een ambassadeur dan het staatshoofd. Dus een ambassadeur is iemand die de regering van zijn eigen land vertegenwoordigt in een ander land. En daar staat dan meestal ook een ambassade. Of een consulaat, ja, want dat is ook nog zo'n term. Maar ik dacht, laat ik het niet te moeilijk maken. Ambassades en consulaten en hun aanhorigheden, wat het ook wezen mag, genieten een diplomatieke of consulaire onschendbaarheid. Dus een ambassadeur is in een vreemd land. Hij vertegenwoordigt daar het zendland, noemen ze dat, geloof ik. Hij is in een gastland waar hij is gezonden door, ja, het land waar hij zelf toe behoort. Maar hij heeft in dat andere land een diplomatieke onschendbaarheid. Ja, nou, dat is volgens mij ook zo, dat hij niet helemaal wetteloos is. Hij kan wel aangepakt worden door het land waar hij vandaan komt. Die mogen dat wel doen en die mogen volgens mij ook die diplomatieke onschendbaarheid opheffen. Maar in principe het land waar die ze verblijft niet. Daar worden films over gemaakt en zo. Het is allemaal heel spannend natuurlijk. Maar we lezen even verder. Wanneer relaties tussen landen verslechteren, of een land iets heeft gedaan dat in de ogen van een ander land onverkwikkelijk is, kan dat andere land zijn ambassadeur terugroepen. Van deze handeling gaat een sterke symboliek van afkeuring uit. Dus Paulus was van Gods wegen een ambassadeur voor het geheim van het evangelie. Hij was gebonden in een keten. Paulus was gevangen gezet. Maar hij was een ambassadeur van Gods wegen. Hij was dus een vertegenwoordiger van God in een vreemd land. Om het even bij die terminologie te houden, in een gastland. En wat het gastland heeft gedaan, is hem gevangen gezet. Dat is een schending van het recht. En dat is een onrechtvaardige daad. En in principe is het een oorlogsverklaring. Zover gaat dat in die dingen. En wat God zou doen als het dat is bijna godslasterlijk, maar als God handelde op aardsniveau, wat we net gelezen hebben, dan zou hij Paulus terug moeten trekken uit het gastland of de oorlog verklaren aan het gastland en donder en bliksem en de boel wegvagen, want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Maar Paulus, even kijken hoe ver dat terug is. Paulus verkondigde, en dat is niet de enige plek in de brief waar hij dit zegt, het evangelie van de vrede. Dus hij was een ambassadeur, geketend, gevangen gezet. Maar hij verkondigde geen oorlog, hij verkondigde vrede. En En ik heb vorige keer Colossenzen 1 vers 20 aangehaald. Ik ga het nog een keer doen. Want ook van Gods wegen, nogmaals, naar de mens gesproken, hè, zo spreekt Paulus er ook wel eens over. Van Gods wegen had er een, als hij handelde naar menselijk recht, had er een oorlogsverklaring gekomen. Maar we lezen dat bijvoorbeeld, ook in Colossenzen 1 vers 20. Daar zegt Paulus dat God door zijn zoon alles, tapanta, het alles, de alles, het alles, het geheel, het heelal, hoe je het ook wilt vertalen. Wat dan nou, het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is, gaat God door hem wederzijds verzoenen. En dit woord wederzijds verzoenen, ik weet niet of ik het de vorige keer op gewezen heb, volgens mij niet, is niet alleen dat God de mens met zichzelf verzoent, verticaal, maar ook horizontale verzoening tot stand gaat brengen. Straks zal deze hele schepping wederzijds, alle kanten op, hoe je het ook wilt zeggen, helemaal afverzoend zijn. Het geheel, het heelal, tapanta. En dat doet God door zijn zoon, door hem. Het zij wat op aarde is, het zij wat in de hemel is, verzoent hij het heelal tot zich. En dan staat er ook, wanneer hij door hem vrede maakt, ook hier weer, hij maakt door hem vrede. En ik heb er vorige keer op gewezen, ik heb een paar schriftplaatsen uit Efeze laten zien waar dat gewoon staat. Dat vrede één maken is, bijvoorbeeld de twee, Jood en Heiden, worden in één lichaam een nieuwe mens, vredemakend. Nou, dat heb ik vorige keer laten zien. Maar er staat erachter, wanneer hij door hem vrede maakt, door het bloed van zijn kruis. En dan denken we, oh ja, dat verwijst naar het kruis. En die term komen we al vaker tegen. Daar lezen we altijd heel makkelijk overheen. Maar dat was ook zo'n onrechtvaardige daad. De rechtvaardige, Gods zoon, werd aan een kruis genageld en gedood. Dat is de meest onrechtvaardige daad die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. En wat doet God? In plaats van de oorlog verklaren aan de mensheid uitroeien, wegvagen wat ze verdiend hadden, maakt hij vrede. Hij verzoent het heelal juist door deze daad. Door deze daad heen. En dat deed hij door Christus op te wekken uit de doden en de hoogste plek te geven aan zijn rechterhand. En hij gaat door zijn zoon deze hele schepping dat onvergankelijke leven geven wat hij ook aan zijn zoon heeft gegeven. Zij sloegen hem aan een kruis, daar vloeide het bloed van zijn kruis. God wekte hem op en door die daad zijn al die mensen die in Adam sterveling zijn, die zullen in Christus worden levend gemaakt. Dat is hoe God vrede maakt door het bloed van zijn kruis. En dat is precies het tegenovergestelde tegenovergestelde van menselijk recht. En dat zie je bij, bij Paulus ook in Efeze 6. Dat hij geketend was als een ambassadeur, maar hij verkondigde het evangelie van de vrede. In plaats van een oorlogsverklaring, een boodschap van oorlog. Goed. Wat is dat geheim van het evangelie? Want daar heb ik het nog niet over gehad. Paulus was daarvoor een ambassadeur in een keten. En dat woord ambassadeur, gezanten, zegt de NBG, Statenvertaling ook geloof ik. Maar dat komen we twee keer tegen in de schrift. En dan is het heel makkelijk, dan moet je natuurlijk die andere schriftplaats opzoeken. Van wat wordt daar dan gezegd over, wordt daar misschien meer uitleg gegeven en waarvoor Paulus dan een ambassadeur was. Want het geheim van het evangelie, ja, dat is nogal een geheimzinnige uitspraak. Dus die moeten, die mogen onderzoeken om te kijken wat betekent dat dan precies. En die andere schriftplaats is 2 Korinthe 5. En die heb ik ook even in mijn PowerPoint geplakt voor het gemak. En 2 Korinthe 5 vers 20. Daar komen we straks aan, maar ik begin even in vers 17. Zodat, indien iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. En dat zodat, dat wijst terug op het voorgaande. Ja, ik zat te kijken van, ja, waar moet ik nou inhaken? Ik dacht in vers 14, maar ja, daar staat ook want. En dat is ook weer naar aanleiding van het voorgaande. En als je in 5 vers 1 komt, staat er ook zoiets. Ook zoiets als zodat. En in 4 vers 1 ook. Dus ja, dan moest ik in het begin van de 2e Korinthebrief beginnen. Dat heb ik me niet gedaan. Dus ik val er een beetje middenin. Maar Paulus zegt, want de liefde van Christus dringt ons. Niet dwingt ons met de voet in de nek. Nee, de liefde van Christus dringt ons. Wanneer wij dit oordelen, dat indien één voor allen stierf, allen dus stierven. En hij stierf voor allen, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen stierf en opgewekt werd. Want, ja, dat is nu, dat zijn mijn eigen woorden, ik wijs even terug naar de Efezebrief. Want wij zijn samen met Christus opgewekt. Efeze 2 vers 7 is dat geloof ik. Dus wij zijn één met Christus in zijn dood, begrafenis, opstanding en zelfs gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is wat Efeze zegt. Hè? Opdat hij die twee, dan, opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. Hè, wat is vrede maken? Nou, is van twee in dit geval één maken. Eén maken, eenheid tot stand brengen, dat is vrede maken. Maar indien iemand een Christus is, die is een nieuwe schepping. En we zijn dus één met Christus. Het oude ging voorbij, het nieuwe is gekomen. En daar leven wij dan ook uit. De Romeinen 6 zegt dat wij met Christus zijn gestorven, begraven. In zijn dood gedoopt, wordt het daar genoemd. Maar opdat wij, en we zijn ook met hem opgewekt, niet om eens ooit ook een keer op te staan uit de doden, maar opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Wij zijn nu al een nieuwe mens en God ziet ons aan zoals we straks zullen zijn.
En dat is iets anders dan wedergeboren worden, toch?
Ja, dat is een ja en nee. Voor wedergeboorte zijn een aantal woorden in de schrift. En de ene keer is het op Israël van toepassing, maar het wordt ook in de brieven van Paulus gebruikt. En als Paulus het gebruikt, is het in ieder geval hetzelfde. Laat ik het zo zeggen. En over Israël hebben we het een andere keer weer. Het oude ging voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Ook Efeze, de oude mens wegdoen, uittrekken als een jas en de nieuwe aantrekken. Het oude ging voorbij, weg ermee. Het nieuwe is gekomen, dus het nieuwe is dat wat past. En dit alles is uit God. Tuurlijk, is helemaal niks van ons bij. Dat heb ik ook wel eens gezegd terwijl we Efeze bespraken. Daar staat van dat God het van tevoren, Efeze 1, hè, al die geestelijke zegeningen. God heeft van tevoren bestemd, van tevoren bepaald. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Ik heb volgens mij meerdere keren gezegd, als je die Efezebrief leest en je komt dan nog op het idee dat er iets van ons bij zou zijn, ja, dan dan ben je gewoon een dwaas. Ja, ik zeg het maar zo, met de woorden zoals Paulus dat ook gebruikt. Dit alles is uit God en dat staat er in de eerste Korinthebrief bij. Opdat wie roemt, roem in de Heer. Er is niks om zelf te roemen, er is niks van ons bij, geen eigen keuze, geen verdiensten. Dit alles is uit God. Ja, tuurlijk, de 2-1 nieuwe mens scheppen en van een oude nieuwe maken, dat kunnen wij helemaal niet. Hij doet dat. Dit alles is uit God. Nu komt het, die door Christus ons tot zichzelf verzoent. God maakt van vijanden vrienden of liefhebbers, of hij maakt vrede met zijn vijanden. Dat is wat verzoening is. Dat heb ik nog niet gezegd, maar als je de krant leest en men heeft het over verzoenen, dan daar lees je het altijd goed. Want dan zeggen ze van, er zijn er vijanden die zich met elkaar verzoenen. Alleen in het christendom spreekt men ook bijvoorbeeld over zonden verzoenen. Nou, dat kan dus niet. Partijen worden verzoend. En zonden worden bedekt. Maar dat heeft met een vertaling te maken van twee Hebreeuwse woorden, in ieder geval in het Oude Testament, die allebei met verzoenen vertaald worden. Maar de ene betekent gewoon bedekken. Maar dat is voor de fijnproevers, we houden het nu even bij hierbij. Dit alles is uit God, die door Christus ons tot zichzelf verzoent. God verzoent ons. Ook God hoefde nooit verzoend te worden. God is geen vijand van de mens, nooit geweest ook. Wij, de mensheid, is een vijand en hij verzoent die door Christus tot zichzelf. Die door Christus ons tot zichzelf verzoent en ons de bediening, de dienst van de verzoening geeft. Wij hebben dus een bediening, een dienst van de verzoening gekregen. Die krijgen wij van God. Wat is dat dan? Nou, hoe dan? Het is allemaal ik heb dat echt heel letterlijk vertaald. Want in de meeste vertalingen is het toch komt het wat krom naar voren. En dus er staat maar één woord. Hoe? Nou ja, voor mij moet je daar een vraagteken achter zetten. Hoe? Nou, wat hoe? Hij geeft God verzoent ons door Christus tot zichzelf. En hij geeft ons de bediening van de verzoening. Hoe? Hoe dan? Nou, dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. Dus ook weer, God is in Christus. Hij doet het door hem. Hij verzoent de wereld tot zichzelf. In Colossense 1, hebben we net gelezen, is het zelfs nog breder, is het heelal. Elk schepsel, elk creatuur, ook die machten en krachten en wereldkrachten van de duisternis, die waarover we lazen in Efeze 6. Het heelal wordt tot God verzoend, tapanta, het heelal tot zichzelf. Dat wat op aarde is en in de hemel is. En hier gaat het over de hele wereld ook. God doet dat. En hij doet dat in Christus. En hij verzoent die andere partij of partijen. Hè? Het is weer niet God die verzoend moet worden. Dat is wat christelijke theologie zegt. Dat God zijn wraakzucht of zijn woede en toorn moest gestild worden door... En dat Jezus aan het kruis daarvoor ging en een soort van bliksemafleider was... waarop hij dan al zijn toorn kon uitgieten of zo. Dat is echt een karikatuur, een omdraaiing van de feiten. En als je het mij vraagt, is dat ook echt demonisch. Nou, dan weet je ook meteen waar het vandaan komt. Hebben we dat, is dat ook geregeld. Maar God verzoent de wereld tot zichzelf. En dat doet hij in Christus. En dat is de bediening, de dienst van de verzoening die hij aan ons geeft. Maar ik lees nog even verder. Dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. En hen hun misstappen niet toerekent. God rekent de misstappen van de wereld niet toe. En hij verzoent de wereld tot zichzelf. En het woord van de verzoening in ons plaatst. Wat is dus de bediening van de verzoening? Nou, dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. En dat hij dat woord, dat hij de wereld tot zichzelf verzoent, in ons plaatst. Wij mogen dat weten. Hij heeft ons, laat ik het met woorden van de Efezebrief zeggen, verlichte ogen van het hart gegeven. Dat wij dat verstaan. Dat we dat mogen zien. Dat we dat mogen begrijpen. Maar dat we dat ook mogen spreken. In een duistere wereld. Dat we daarvan mogen getuigen. En dat woord van de verzoening bekend mogen maken. Mogen proclameren. Als een ambassadeur in deze wereld. Onaantastbaar. Ja. Dus dat is de bediening van de verzoening. Dit is het woord van de verzoening. Dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. En hij plaatst dat in ons. Enzovoorts. Dus God was in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend. En hij plaatst het woord van de verzoening in ons. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus, zegt Paulus. Voor deze boodschap. Dus dat is de boodschap, het bericht, het goede bericht, waarvoor wij, zegt Paulus, maar wij met hem natuurlijk, ambassadeurs zijn van Christus. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus, en wat zei Paulus in Efeze 6, hij vroeg om gebed, om in vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een ambassadeur ben. Nou, waar is Paulus een ambassadeur voor? Ja, in Efeze 6 voor het geheim, de verborgenheid van het evangelie, van het goede bericht. Maar hier zegt hij waarvoor hij een ambassadeur is. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus. Waarvoor zijn wij ambassadeurs van Christus? En Paulus in de eerste plaats, maar wij met hem. Nou, voor de boodschap, het woord van de verzoening, dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was of is. Dat is het geheim van het evangelie dus. Dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. Want daarvoor is hij een ambassadeur, zegt hij hier. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus. En in Efeze 6 zegt hij dat hij ambassadeur was voor het geheim van het evangelie. Dus het geheim van het evangelie is dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoent. En dat is het woord van de verzoening dat hij in ons legt. En daarmee zijn wij ambassadeurs van Christus. Net als Paulus. Dus dat is dan ook het geheim van het evangelie. De verborgenheid van het goede bericht. Ja, en ik moet dan zeg ik daar toch een beetje cynisch of laconiek bij. Dat dat toch nog steeds een groot geheim is, denk ik dan. Want hoe onbekend is dat? En juist waar men het zou moeten weten, daar verkettert men het. Hè, in christendom, wat men christendom noemt. Juist in de kerk is deze boodschap is juist daar waar men het behoort te weten in de kerk, is het vloeken in de kerk. Maar dat boeit ons niet. Wij zijn ambassadeurs van Christus, dus We hebben die wapenrusting, dus we kunnen die vurige pijlen daarmee uitdoven en heffen het schild van het geloof op. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus. Nou ja, dit heb ik gezegd, hè. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus als... Ja, dat staat er... Oh ja, ik wilde doorlezen. Maar deze schriftplaats, ik was het even vergeten, die had ik ook. Paulus zegt bijvoorbeeld in Filippenzen, ook zo'n gevangenisbrief. Ons burgerschap is in de hemelen. Dat woord polituima, dat lijkt een beetje op politiek. Onze politiek is in de hemelen. Heb je gelijk een stemadvies, want dat schiet ook alweer op natuurlijk, hè, de verkiezingen. Ik ben rechts georiënteerd. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar aan degene aan Gods rechterhand, daar ben ik op georiënteerd. Dus, verder heb ik geen stemadvies voor jullie. Maar, want ons burgerschap is in de hemel. En een ambassadeur, ja, sorry, maar die stemt ook niet. Ik bedoel, je mag doen wat je wil. Ik zeg ook niet dat je niet mag stemmen. Maar een ambassadeur in een vreemd land, die heeft helemaal geen stemrecht. Die is ambassadeur in dat gastland. En nou ja, je krijgt zo'n ding wel in de bus, maar doe ermee wat je wil, ook al ga je wel stemmen. Ik bedoel, ons burgerschap is in de hemel, onze polituima. Dat woord is nog afgeleid van stad of steden. Dat zegt de Hebreeënbrief weer. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar onze plek is daar, onze woonplaats, ons burgerschap. Van waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. En staat erachter die ons vernederd lichaam veranderen zal, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Geweldig. Ja, ik heb het er niet bij gehaald. Maar dat is zo schitterend gedeelte. Maar dat is waarop wij wachten. Nou, en tot die tijd hebben we geduld. En zijn we ambassadeurs van Christus. Is het woord, hebben wij een woord van de verzoening. En dat heeft hij in ons gelegd. En wij wachten dit af. Dan komt onze tijd. Dan gaan wij met Christus regeren. En dan is hij niet op ons gestemd, kan ik je vertellen. Dan gaat hij regeren in waarheid en gerechtigheid. Dan zal alles wat krom is rechtgezet worden. En vandaar dat ik zeg van ja, laat die natieën hier maar woelen en hun ding doen. En wij wachten af, ons burgerschap is in de hemelen. En onze tijd komt wel. Wij zijn ambassadeurs van Christus. En dan staat er meestal alsof. Nee, als God door middel van ons oproept. In naam van Christus smeken wij jullie, word verzoend met God. Dat is de oproep aan een wereld die God niet kent en ook niet wil kennen. Maar word verzoend met God. Ga leven uit die verzoening. God is geen vijand. En leg je vijandschap neer. En wordt verzoend met God. Dat is de oproep die wij doen aan, aan deze wereld. Dat is het woord van de verzoening, namelijk dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend is. En dat is het geheim van het evangelie waarover Paulus spreekt in 6 vers... Oh, nou ben ik... Nee. Laat ik dit wegklikken. Waarover Paulus spreekt in 6 vers 19 van Efeze. Om in vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een ambassadeur ben in een keten. Nou, nogmaals, het geheim van het evangelie, dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend is. En hij legt dat woord van de verzoening in ons. Daarmee zijn wij ambassadeurs van Christus en ambassadeurs van die boodschap. Het woord van de verzoening. Ja, dus in een keten om daarin vrijmoedig te zijn, zoals het mij bindend is te spreken. Echt mooi hoe Paulus dat formuleert. En dan komen we bij Paulus zijn laatste woorden in deze brief. En zegt hij... En opdat jullie zullen weten van mijn zaken, wat ik verricht, wat ik doe, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en trouwe bediende in de Heer, aan jullie alles bekendmaken. Die Tychicus, die komen we nogal een aantal keren tegen. Het was een Handelingen 20, het was een mede-reisgenoot van Paulus, dus wel behorend tot zijn intimi. En Paulus zegt ook hier dat hij Tychicus naar Efeze stuurde, zoals in Efeze 6 ook, hè? Ik stuur Tychicus naar jullie toe. En in Colossense en Efeze, dat zijn eigenlijk parallele brieven. En Paulus zegt hier, opdat ook jullie zullen weten van mijn zaken wat ik verricht, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en trouwe bediende in de Heer, aan jullie alles bekendmaken. Om die reden zend ik hem naar jullie toe, opdat jullie onze omstandigheden zullen weten en hij jullie harten zal bemoedigen. Dat zegt hij in Efeze. En nou leg ik Colossense er even naast. Tychicus, mijn geliefde broeder en trouwe bediende en medeslaaf in de Heer, zal al mijn zaken aan jullie bekendmaken. Juist om deze reden zend ik hem naar jullie toe, opdat jullie de dingen zullen weten die jullie betreffen en dat hij jullie harten zal bemoedigen. Ja, dat jullie, dat is een handschriftenkwestie, daar staat in sommige handschriften jullie en in sommige handschriften ons. He, aangaande de dingen die ons betreffen of die jullie betreffen. Dus dat, maar dat even tezijde. Maar deze versen, die zijn natuurlijk echt bijna hetzelfde. Dat valt gewoon op. Het is bijna woordelijk hetzelfde wat hier staat. En die twee brieven, Efeze en Colossense, ja, daaruit kan je ook opmaken. Dat slot van de brief is hetzelfde. Maar de dingen die daarin bekendgemaakt worden, die komen ook overeen. Natuurlijk zijn er wel accentverschillen. Maar dat zijn echt parallele brieven. Dus je kunt die brieven echt heel goed naast elkaar leggen. En, nou, Tychicus wordt door Paulus dus naar Efeze gestuurd om aan hen alles bekend te maken met betrekking tot zijn zaken, dus Paulus zijn zaken. En wat Paulus zegt, om die reden zend ik hem naar jullie toe, opdat jullie onze omstandigheden zullen weten. Nou, die waren naar de mens gesproken niet best. Hij zat gevangen. Maar dan staat erachter, en hij jullie harten zal bemoedigen. Dus Tychicus betekent trouwens ook bevoorrecht of gelukkig. Dus Paulus zendt iemand naar de Efezus toe om te zeggen van kijk eens, ondanks mijn omstandigheden ik stuur Tychicus. Maar Paulus was ook een Tychicus, namelijk bevoorrecht en gelukkig. Paulus wist, hij is mijn God, hij is mijn beschikker, hij is mijn plaatser. En Paulus wist waarvoor hij gevangen zat, dat dat niet nutteloos was, dat Gods doel diende. Want God werkt alles naar de raad van zijn wil, Efeze 1 vers 11. En Paulus stuurde dus die Tychicus om hen te informeren over Paulus. Zij wisten dat Paulus een gevangene was en toch zou Tychicus de Efeziërs bemoedigen. Paulus was ondanks die omstandigheden een bevoorrechte en gelukkige. Geweldig toch, dat je met de geketend, als ambassadeur in een keten, geen bemoediging nodig hebt, van bemoedig maar alsjeblieft, stuur wel een brief, maar een brief stuurt met een bemoediging. Net als dat wordt helemaal omgedraaid gewoon. Hè? Net als die ambassadeur in een keten, dat zou een oorlogsverklaring moeten zijn. Paulus verkondigt de evangelie van vrede en verzoening. Geweldig. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Deze brief, dit is het ene laatste vers, vers 23. Maar deze brief begon ooit, deze brief begint. Wij begonnen ooit met bespreking van deze brief in vers 1, maar in vers 2. Genade dat zij, dat staat er niet, alsof het een wens is, genade met jullie en vrede. Als je een woord toe moet voegen, is het genade is met jullie en vrede. Het is gewoon de vaststelling van de feiten. Het is geen wens. Paulus verkondigde het evangelie van de genade van God. En hem was het beheer. Dat is het evangelie van de genade God. Zo noemt hij dat in Handelingen 20. Vers 24 is het, geloof ik. Maar in deze brief noemt hij het beheer wat hem was toevertrouwd. Namelijk van de genade van God. Nou, wat is, dat hebben we net gelezen, dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend is. Dat is het evangelie van de genade van God. De verzoening van Tapanta in Colossense 1 vers 20, je kunt het natuurlijk op zoveel verschillende manieren zeggen. En het heeft ook zoveel aspecten. Daarom raken we er ook niet over uitgepraat. Maar deze brief begint met genade en eindigt met genade. Deze brief begint met vrede en eindigt met vrede. Vrede, ook hier, zij de broeders, staat er niet. Vrede voor de broeders. Als je wat in wil voegen, is het is. Het is de vaststelling van een feit. Vrede voor de broeders en liefde. Met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade is met allen. Juist. Niet zij met allen. De genade is met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Even terug. Wat is ons deel? Vrede. Liefde. Dit is liefde, dit is agape. Ik verwijs er al vaker naar, maar ik maak wel eens een videootje waarin ik de eerste Korinthebrief op dit moment aan het bespreken ben, vers voor vers. Ik ben in 1 Korinthe 13, dat gaat over de liefde, maar... Dat wordt altijd. Ik heb dat ooit nog eens op een bruiloft voorstaan lezen, Leon. Ja. Daar wordt het ook vaak voor gebruikt. En dat is niet ten onrecht of zo. Maar ten diepste gaat het in 1 Korinthe 13. Het agape is Gods onvoorwaardelijke liefde. Dat is niet... kijk, wij mensen, wij kennen diverse soorten liefde. Hè? De liefde bedrijven. Dat is eros, om het zo te zeggen. Dat woord komen we volgens mij in de Bijbel niet tegen. Maar in de Bijbel heb je wel een ander woord, dat is filio. Dat heeft meer met genegenheid te maken. Heb je een klik met iemand? Spreekt die ander je aan? Doet die dingen die jij ook leuk vindt? Dan heb je daar genegenheid voor iemand. Maar die... die kan ophouden. Dat is, want dat heeft met eigenschappen van de ander te maken. En dat is filio, komen we in de Bijbel ook tegen. Maar dit is onvoorwaardelijke liefde, dat is de liefde van God. Die God houdt van zijn schepping en van zijn schepsel, omdat het zijn schepselen zijn. Omdat hij het gemaakt heeft, omdat het zijn schepping is. Omdat het werk is van zijn handen, omdat het uit hem is voortgekomen. Daarom is dat is zijn liefde. En daar gaat 1 Korinthe 13 ook over. Want Johannes... Kijk, in 1 Korinthe 13 wordt de liefde wordt gezegd... Ja, de liefde is dat. De liefde is geduldig. De liefde faalt nooit. Enzovoort. Maar Johannes zegt... God is liefde. Dus daar in 1 Korinthe 13 wordt die liefde gepersonificeerd. Maar ten diepste is die liefde God zelf. De liefde faalt nooit. Ja, natuurlijk niet. God faalt nooit. En die liefde mogen wij kennen. En daar gaat het over in dit vers. Dus ons deel is vrede. Ons deel is liefde. Agape. Geloof. Wat ook een gave van God is. Het naderingsgeschenk van God. 2 vers 8 van deze brief. En genade. Nou, wat wil je nog meer? Dat is alles wat we nodig hebben. En dat geeft hij ons. Vrede is voor de broeders en liefde. Met geloof van God. De Vader, ik zeg net, zijn hele schepping is voortgekomen uit hem. Ja, hij is de Vader. De verwekker, hè, is dat. En de gever. God is dus de gever. En hij doet dat door de Heer Jezus Christus. Hè. Vrede is voor de broeders en liefde met geloof van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus. Want hij doet dat door hem. De genade... Met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Ja, daar gaan we dan mee afsluiten. Onze liefhebben is niet in onvergankelijkheid. Hoewel je dat, daar, dat ook nog zou kunnen verdedigen. Maar het gaat hierover dat genade is met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Dus de Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid, dat is de opgewekte Christus. Hij die de dood achter zich heeft en onvergankelijk leven heeft. Als, is dat 2 Timotheus of 1 Timotheus? Hij die als enige onsterfelijkheid heeft, zegt Paulus in een van de Timotheusbrieven. En hij is het ook die nu onvergankelijkheid heeft, al als enige die de dood achter zich heeft. Die wij nog in zekere zin voor ons hebben. We hebben in ieder geval een sterfelijk lichaam. Of we gaan sterven, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Wij hopen natuurlijk op die dag wanneer de doden zullen opgewekt worden en degenen die levend overgebleven zijn, samen met hen op dat moment veranderd worden en samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar wij hebben een sterfelijk lichaam. Dus ook wij, zegt 1 Korinthe 15, wij moeten onvergankelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En hij is de eerste en tot nu toe de enige die onvergankelijkheid heeft. Paulus zegt, de genade is met allen die de Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. De onvergankelijke, de opgewekte. En in 2 Timotheus 1... En dan moet ik even terug. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, ook zo'n iemand uit zijn kring. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij, zijn gevangenen. Ook hier zat hij al gevangen. Tweede Timotheusbrief. Maar leid samen kwaad met het goede bericht, met het evangelie, in de macht of in de kracht van God. He, want zoals Paulus in Efeze 6, wordt bekrachtigd in de Heer. Die ons redt en roept met een heilige roeping. Nou, die roeping kennen we inmiddels toch? Daar gaat de Efeze brief over. Zijn roeping is de onze. Dus hij redt ons en hij roept ons met een heilige roeping. We zijn apart gezet in hem. Dat is heilig. Niet naar onze werken. Dit alles is uit God, zei Paulus in 2 Korinthe 5. Nee, het is niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Hij heeft zich dat van tevoren voorgenomen. Ook Efeze 1. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven wordt voor Ionische tijden of voor de tijden van de Ionen. Voordat God de Ionen maakte, had hij dit plan bedacht, want hij werkt alles naar de raad van zijn wil en hij heeft een plan van Ionen. En die genade is ons al in Christus Jezus gegeven voor Ionische tijden. Nou, over die Ionen hebben we het ook gehad. Ik geloof dat was Efeze 3, geloof ik. Ben ik daar wat uitgebreider op ingegaan. Maar die nu openbaar gemaakt wordt door het tevoorschijn komen van onze redder Christus Jezus, die de dood buiten werking stelt en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie, door het goede bericht. Hij is onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid. Hij heeft dat onvergankelijke leven ontvangen, maar hij brengt dat ook aan het licht door het evangelie. En het evangelie, dat ten diepste is dat natuurlijk wat Colossenzen 1 vers 20 zegt. Dat het heelal met hem verzoend gaat worden. En dat hij allen die in Adam sterven in Christus zal levend maken. Dat is, dan zal onvergankelijk leven aan het licht gebracht worden. Wanneer de dood is teniet gedaan, want dat staat hier ook. Hè? Hij doet de dood teniet, stelt de dood buiten werking. En hij brengt, hoe doet hij dat? De dood buiten werking stellen, de dood teniet doen. Door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. En in 1 Korinthe 15 zegt Paulus dat dat elke sterveling is die in Adam dat sterfelijke leven heeft ontvangen, die zal in Christus dat onvergankelijke leven ontvangen. Ja, dat zegt hij hier heel kort. Hij stelt de dood buiten werking. De dood zal straks niemand meer in de dood zijn. En dat is pas op het moment dat de laatste dode onvergankelijk leven heeft ontvangen. En dat is wat hij aan het licht brengt. Door het evangelie. Maar dat, ja, het is een onderdeel van het evangelie. Dat evangelie is zelfs nog brede, namelijk dat elk schepsel met hem verzoend zal worden. De genade is met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. En ik sluit af met een van de eerste woorden uit de Efezebrief. Want dat is een samenvatting van deze brief eigenlijk. Gezegend, dit woord in het Grieks eulogetos, betekent goed gesproken, goed spreken van. Goed gesproken, gezegend, geloofd, wordt er ook wel eens mee vertaald. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom loven wij hem? Waarom danken wij hem? Hij zegent ons in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Want alle zegeningen die hij ontvangt zijn ons deel. Daar gaat deze brief over en ja, daar danken we hem voor. Geweldig. Amen. De volgende keer, zondag 14 maart is dat, dan ben ik er niet. Ja, dan...
Wanneer heb je dat aangevraagd?